Steven, er lopen natuurlijk heel veel mensen rond met bepaalde bagage opgedaan in het leven.
Zo is het.
Maar wanneer spreken we nou van een trauma?
Ja, dat is meteen al een hele ingewikkelde vraag. Omdat het lijkt alsof je een trauma hebt of dat je het niet hebt. Zoals je een gebroken arm hebt of je hebt geen gebroken arm. Dat is in de fysieke wereld is dat heel helder. Je kunt niet een beetje een gebroken arm hebben. Het is één van de twee. Nou, in de psychische wereld is het meer een doorgaande lijn. Dus, en de uitersten van die lijn hebben natuurlijk echt wel een trauma. Hè? Als je echt aan de uiterste zit. Maar het is dus niet zo helder. En daar komt bij ook nog eens, dat maakt het ook ingewikkeld, dat in het normale taalgebruik, zoals we met elkaar spreken gewoon, dat het woord trauma opgenomen is in het normale vocabulair, in het normale bestaan.
Beetje zoals depressie.
Ja, hè, dus depressie is ook opgenomen, terwijl heel vaak is depressies, als het een depressie wordt genoemd, gaat het over somberheid. Of als we zeggen ADHD, gaat het over een druk kind. Wat niet onmiddellijk wil zeggen dat er sprake is van ADHD. Dus we moeten met elkaar een beetje oppassen dat we woorden niet devalueren door ze te gebruiken voor dingen waar ze niet voor bedoeld zijn. Dus ik ben een boekje aan het schrijven dat gaat over het effect van je gezin van herkomst op je volwassen leven. En daarin maak ik ook het onderscheid tussen thema's en trauma's. Dus niemand komt uit het leven zonder bepaalde thema's. Gewoon omdat je in een gezin bent opgegroeid en je beschadigingetjes hebt opgedaan.
Dat is die bagage waar ik het net over had.
Juist. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen ook een trauma heeft. Dus een trauma, en dat noemen we, is heel pervasief. En pervasief wil zeggen dat het werkelijk alle leefgebieden infecteert.
Juist.
Net als depressie. Dus je kunt een sombere bui hebben, maar dat infecteert niet je hele leven.
We gaan het vandaag hebben over echte trauma's. En ook bij kinderen. En wat daarmee gedaan kan worden. Dus we proberen de inflatie uit de term te halen.
Dat gaan we proberen.
Je luistert naar de 018 Bennis en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Wat is eigenlijk de letterlijke betekenis van het woord trauma?
Trauma betekent letterlijk wond. Denk aan de traumahelikopter. Die komen niet omdat je een nare jeugd hebt gehad, maar die komen voor fysieke wonden. En je kunt ook psychische wonden hebben. En dan spreken we van een trauma.
En die psychische wonden, ik neem aan dat als je daar later last van hebt, dan is het dat die wond niet genezen is.
Juist. Dus daar is weer de connectie met de fysieke wereld. Dus je hebt die wond, maar die kan nog steeds etteren. En die kan nog steeds geïnfecteerd zijn. Of het kan geheeld zijn. Dat noemen we dan verwerkt. Dus dat wil niet zeggen dat je niet kunt zien, ook niet aan je eigen arm of aan je eigen psyche, dat daar een wond zit. Alleen hij is geheeld. En dan heb je nog steeds dus die ervaring, maar die heb je dan verwerkt. En dan kun je redelijk onbelast doorleven. En een trauma belast je heel erg, omdat eigenlijk niet alleen je psyche, maar zelfs je brein, hè, dus het fysieke deel, en zelfs het hele lijf, wordt overspoeld door dat trauma. Dus we zien ook bij mensen die onverwerkte trauma's hebben, dat die later grotere kans hebben op hart- en vaatziekten. Omdat het juist zo ook heel erg fysiek
gaat overal in zitten.
Gaat overal in zitten. En je bent eigenlijk, kun je je voorstellen, in een permanente staat van alertheid. Omdat je dat niet nog een keer mee wil maken. Je bent constant je bent eigenlijk altijd gespannen.
Om even een beetje concreet te maken. Dus ik snap dat een trauma ook iets is wat bij verschillende mensen verschillend wordt ervaren. En ook de consequenties anders kunnen zijn. Maar wat zijn nou voorbeelden van zeg, dit levert eigenlijk altijd wel een trauma op. Hè? Ja. Dus gewoon, wat is er dan bijvoorbeeld gebeurd?
Nou, dan kunnen we misschien een onderscheid maken tussen eenmalige trauma's. Dus bijvoorbeeld, je maakt een overval mee. Ja. Of je maakt een heftig ongeluk mee. He, dus dat, of je maakt een ziekenhuisopname mee op jonge leeftijd. Dat zijn traumatische gebeurtenissen. Maar ook langduriger dingen kunnen tot een trauma leiden. Stel je hebt een heel agressieve vader. Of je wordt gepest, dat is er ook zo een. He, dus dat, die wond, als die niet is geheeld, draag je die de rest van je leven mee. En ontwikkel je ook allerlei wat we copingmechanismen noemen. He, dus manieren om die pijn, om daarmee om te gaan, anders dan te helen, maar gewoon om dingen te vermijden. Kijk, het voordeel als je door de pijn heen gaat, is dat het heelt. Kijk, dus even terug naar de fysieke wereld. Als je kunt het schoonmaken van de wond, doet soms meer pijn dan de wond zelf.
Maar daarna ben je wel
verder. Daarna ben je wel schoon. Nou, en dat is hier ook. Dus er zijn soms motivationele aspecten dat je moet echt naar de pijn toe als je je trauma wil verwerken. En dat doet meer pijn dan te ontkennen of er langsheen te leven.
Laten we even voor als gedachte-experiment. Want ik neem aan, jij ziet mensen met trauma's, oftewel onverwerkte wonden, zie jij natuurlijk. Hè? Dus dat zijn de mensen die, neem ik aan, ook in de psychische zorg terechtkomen. Vaak. Is dat een correcte aanname of niet?
Ja, ja, je kan het niet omdraaien natuurlijk. Maar en hier is weer dat onderscheid tussen thema's en trauma's.
Ja.
Is dat in de opvoeding mensen, bewust of onbewust, vaak onbewust, hun eigen thema's en trauma's uitserveren weer aan hun eigen kinderen. Daar hebben we het eerder over gehad, over de intergenerationele overdracht. En dan wordt een trauma niet alleen van de persoon, maar eigenlijk zelfs van het gezin of van de hele familie.
Ja.
En daarom is het schoonmaken zo van groot belang. Want een schoongemaakt trauma blijft een trauma, maar je geeft hem niet meer door.
Maar laten we even uitgaan van niet schoonmaken. Om te kijken, wat je zegt, het gaat overal inzitten. Dus stel even voor, je had thuis een agressieve vader. Dat voorbeeld.
Ja.
Dat heeft tot aan je 16e jaar of zo. Heeft dat een rol gespeeld?
Ja.
En op een gegeven moment word je volwassen en je gaat. Maar stel voor, je hebt er nooit iets mee gedaan.
Ja.
Hoe gaat een mens die dat meegemaakt heeft, of die dat heeft ervaren, die zo is opgevoed, gegroeid. Hoe gaat die zich vormen als er niets gebeurt aan dat trauma?
Ja. Dan hebben we het over meervoudig interpersoonlijk trauma. Hè? Dus bijvoorbeeld seksueel misbruik. Of zo'n hele agressieve vader, waarin iedereen onmiddellijk verandert op het moment dat ze de sleutel in het slot horen. En dan bijvoorbeeld in hun leven maar een hele kleine trigger nodig hebben om dat hele mentale werkmodel, dus dat is een manier waarop je naar de bril eigenlijk, waarop je naar de wereld kijkt, heb je een hele kleine trigger en dan wordt dat hele thema wordt weer geactiveerd.
Dat is wat jij sleutel in het slot noemt? Is dat die trigger bijvoorbeeld?
Dus bijvoorbeeld je leidinggevende zegt, ja, maar ik wil niet dat je het zo doet. Dus iemand die dat hoort, die onbelast is, die kan het aannemen zoals het is bedoeld. Maar iemand die belast is met trauma of een zwaar thema heeft, die hoort daar allerlei dingen in, omdat het een trigger is. Hey, je stelt je boven mij op met die opmerking. En daar heb ik hele slechte ervaringen mee als mensen zich boven mij opstellen.
Dat pik ik niet.
Dat pik ik niet. Of ik ga huilen, of ik ga one down. Hè. Dus ik ga helemaal onderdanig worden om ervoor te zorgen dat jij geen een beetje puppy reactie. Hè. Dus ik ben wat meer, soms wat een wat vrouwelijker, feminine reacties, kan ik beter zeggen. Dus je maakt jezelf zo klein dat de ander het niet meer in zijn hoofd zal halen om iets overheersends tegen jou te zeggen. Omdat ik lig al met mijn buik naar boven en dat is een beetje wat puppies doen. Ja. Om de knauw niet te krijgen. Van kijk eens hoe lief, leuk, schattig en aardig ik ben. En dan krijg je dus enorm reactief gedrag. Dus dat is niet meer authentiek. Dat als je andere ervaringen had opgedaan, dan was je tot een ander mens ontwikkeld. Maar door die ervaringen krijg je reactief gedrag. En dan zeggen we, ja, dat is een wat stille vrouw.
En dan kan zijn dat je dus wat kleiner gaat maken, maar het kan ook zijn dat je erop gaat mappen.
Precies, ja. Maar het is in allebei de gevallen reactief. Dus je bent niet meer authentiek.
Ja, dat snap ik. En als je Is dat trouwens langs de geslachten een beetje dat vrouwen vaak zich kleiner maken en mannen vaak agressief zijn? Of is dat bij wijze van spreken?
Ja, nou, ik praat liever over feminine en masculine, want je hebt masculine vrouwen en feminine mannen.
Ja.
He, dus de wat meer feminine manier is om one down te gaan, he, om je toerental wat te verlagen en om bijvoorbeeld te gaan pleasen.
Ja.
En mannen zoeken misschien eerder een leidinggevende positie, zodat ze zelf kunnen blaffen en niet waarnaar geblaft wordt.
Ja. Oké, en dan hoef je inderdaad weinig fantasie te hebben om te snappen dat als je op die manier niet authentiek bent, dat dat ook iets doet voor relaties. Precies. En de manier waarop je jezelf gaat opvoeden. En zo ettert dat trauma gewoon door. Ja. Ja. Dus dat is wat trauma doet.
Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld al het geven van kritiek. Het krijgen van kritiek is dan al bedreigend. Want misschien krijg ik straks wel een ram. En het brein is maar op één ding ingesteld en dat is overleven. Dus het vermijden van pijn is een belangrijke taak van het brein. Nou, en dan pas je dus je gedrag daarop aan.
Oké, nu naar kinderen.
Ja.
Want dat is het onderwerp van onze podcast.
Ja.
Stel voor, kinderen hebben iets ergs meegemaakt. Dit doet iets wat je heel langdurig ervaart. Een agressieve vader en zo, dat is natuurlijk moeilijk. Want dat moet je waarschijnlijk later gaan oplossen. Ja. Hè? Dus moet het misschien straks ook over hebben. Maar je hebt iets ergs meegemaakt als kind. En je ouders hebben het beste met je voor. Dus die willen daarmee aan de slag.
Ja.
Het geeft wel aan wat we net schetsten. Hoe belangrijk het is dat dit goed wordt aangepakt. Want anders word je dus echt belast. En dat gaat overal in zitten. Dat hebben we net gezien. Hè? Dus laten we een voorbeeld nemen. Een kind heeft een ernstig auto-ongeluk meegemaakt.
Ja.
Op de eerste plaats. Hoe gaan we merken aan dat kind dat die last heeft?
De psyche kaapt dan als het ware het gedrag. Dus je gaat dat terugzien in gedrag. Dus veel vermijdend gedrag. Niet meer naar buiten durven. Veel huilen. Nachtmerries, herbelevingen, fysieke consequenties, minder eten. Dus het hele lijf komt eigenlijk raakt ontregeld. Waar ik het eerder over had. Hè. Dus bij een trauma gaat dat is echt een lijfelijke ervaring ook. En dus is een accepterende omgeving van essentieel belang. En waarom? Omdat waar we een beroep op moeten doen is veerkracht. He, dus dat je terug kan veren van die verschrikkelijke ervaring. En veerkracht in mijn ogen is een relationele grootheid. Dus, en dit is niet een persoonlijkheidsdingetje per se alleen. Dus
veerkracht, dat moet je toelichten. Je bedoelt veerkracht is iets wat je omgeving
wat je samen
helpt.
Ja. Dus de negatieve ervaringen zijn individueel. Ja. Veerkracht is relationeel. Want op het moment dat je dingen moet verwerken, dan helpt het enorm als er een omgeving is die werkelijk contact maakt. Dat is een mooi onderzoek. Hebben ze mensen pijnprikkels toegediend. En die hebben ze in de MRI gelegd. En dat was de ene setting. En in de andere hebben ze datzelfde gedaan. Maar mocht degene die in de MRI lag de hand van de partner vasthouden.
Oh ja.
Maar de pijnprikkels waren hetzelfde. Maar er wordt dus minder pijn geregistreerd. En de veerkracht gaat dus omhoog. Op het moment dat je voelt dat iemand je in de overdrachtelijke zin, dat iemand je hand vasthoudt, dat die iemand voor je is. Dus die kan niet je pijn overnemen, maar die kan je wel ondersteunen in het doorleven van datgene wat er met je is gebeurd. En een van de dingen daarin, en daarom zien we bij jonge kinderen, is dat eerder speltherapie bijvoorbeeld, dat herbeleving verwatert de ervaring. He, dus ik was een tijdje geleden op een verjaardag en daar liet een jongetje, ik denk dat hij 3 was, die stootte een vaas op en die vaas brak. En hij schrok heel erg. En toen werd het opgeveegd. En daarna ging hij aan alle mensen meenemen naar waar het was gebeurd.
Oh ja.
En ik kom eens, hier was het gebeurd. He, dus die herbeleving, die verwatert dan uiteindelijk die ene ervaring. Omdat je hem uitsmeert over meer ervaringen.
Maar terug naar de goed bedoelende ouders. Hè, die merken dus, kind heeft iets meegemaakt, zit daarmee. Je hebt net een aantal dingen geschetst die dan die dat zien. Is dat trouwens iets waarvan je zegt, ja, daar is professionele hulp wel komt snel in beeld? Of kunnen ouders dat zelf gaan oplossen?
Nou, als het echt om een trauma gaat, hè, dus dan is het wel verstandig om daar op zijn minst aandacht voor te hebben van, is dit niet iets waar meer professionele hulp van nodig is?
Oké, en wat gaat een professional dan zo'n beetje doen, hè? Om die, dat genezingsproces?
Ja.
We hebben een kind die heeft iets ergs meegemaakt, dat heet een trauma. We zien allerlei fysieke en psychische gevolgen daarvan. Ouders, of ze het nou zelf doen of ze gaan naar een professional, die willen daar iets goeds mee doen.
Ja.
Wat gaat een therapeut, hè? Wat gaat die doen? Met dat kind, naar aanleiding van het trauma.
Hangt ook een beetje van de leeftijd af. Dus bij jonge kinderen, de cognitie nog niet zo hoog is. Dus zelfevaluatie. Dus daar is dus die herbeleving. Hè. Dus dat is eerder speltherapie. Waarin je in speltherapie eigenlijk de dingen doet om dat... En dat, ik heb er een beetje moeite mee. Maar om het een plek te geven. Weet je wel? Nou ja, goed. Om het ergens in de archiefkast te stoppen.
Die uitdrukking bestaat niet voor niks, hè?
Wat zeg je?
Die uitdrukking bestaat niet voor niks.
Nee. Maar goed, dus om het te integreren, dat is wel een woord waar ik van houd. Dus om het te integreren in je bestaan. Om het onderdeel te maken van je bestaan, zonder dat het je bestaan nog stuurt. Dus je kapselt het in als er gebeurtenis. Ja, dat is met mij gebeurd. Maar nee, het bepaalt niet meer mijn dagelijkse gedragskeuze. Dat is de Holy Grail. Dat is de heilige graal.
Daar wil je naartoe.
Daar wil je naartoe.
Dat
dus
heet
niet
genezing.
Het ontkennen. Dat heet dan verwerking of genezing, ja. Dus genezing, ja. Dus meer in de fysieke wereld zou je dat genezing noemen. En hier heb je het dan verwerkt. En dan kun je door zonder... Maar je ziet nog wel, als je goed kijkt, natuurlijk het litteken. Dus niet weg, alleen er is...
Maar wat gaat geheeld. De therapeut gaat dus misschien herbeleven, speltheorie en zo. Dus, maar wat is de... De kunde, wat zijn de werkzame bestanddelen van de therapie?
Nou, goed kijken. Kijk, ik ben geen speeltherapeut. Maar goed kijken waar het kind zit in de verwerking. En daar dus niet zozeer allerlei cognitieve dingen. Hè. Dus dat heb je bijvoorbeeld meer in cognitieve gedragstherapie. En psycho-educatie. Dus als je... dus stel, jij maakt nu een trauma mee... En dat jou wordt verteld, dat is psycho-educatie, dat ik jou ga vertellen hoe dat in de psyche werkt. Zodat je het eerder herkent. Oh ja, dat heb me toen verteld hoe dat in het brein gaat. Ja, dat maak ik nu mee en dus kan ik het bijsturen. Maar dat kan natuurlijk niet als je een kind van 4, 5, 6, 7 bent. En daarom is speltherapie dan meer geëigend. En op EMDR, dus dat weet je, dat het is ook traumaverwerking... Dat is ook dus pas voor wat op latere leeftijd. Dus die speltherapie op jongere leeftijd en die EMDR, psycho-educatie en die cognitieve gedragstherapie op wat latere leeftijd.
Ja. We hebben het nu over een eenmalige situatie die zich heeft voorgedaan. Auto-ongeluk. Maar ik kan me voorstellen dat een situatie die zich heel lang, vele jaren achter elkaar heeft voorgedaan... dat een heel ander trauma oplevert en dus ook een heel andere manier van behandelen vergt... dan een eenmalige gebeurtenis. Wat is het verschil tussen die twee?
Nou, het eenmalige gebeurtenis is ook, hoeft niet noodzakelijkerwijs zijn... hoewel dat ook kan zijn, bijvoorbeeld bij een verkrachting. Maar een eenmalige gebeurtenis of jarenlang... Het is moeilijk die vraag te beantwoorden... omdat sommige kinderen en ook volwassenen... reageren anders op dezelfde prikkels. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, nou, als dit gebeurt, dan gebeurt er dat. Hè. Dus sommige mensen zijn wat gevoeliger afgesteld. Andere mensen zijn wat minder gevoelig afgesteld. En sommige mensen lukt het zelfs. Hè, want we kennen allemaal PTSS, hè, Post-Traumatic Stress Syndrome. Hè, dus weinig mensen kennen PTSG. PTSG wil Post-Traumatic Stress Growth. Want wat blijkt? Dat als het goed wordt begeleid... dat een trauma je ook kan laten groeien zelfs. Hè, dus... dat een hele nare gebeurtenis, je ziet het gewoon in mijn wereld, dat vrouwen die als meisje seksueel zijn misbruikt, enorme goede therapeuten worden. Ten eerste omdat ze het zelf helemaal hebben ingekapseld, hè, dus dat is helemaal verwerkt van henzelf. Maar ze zijn dus ervaringskundig, we zeggen wel eens ervaringsdeskundig, maar... Dat je een ervaring hebt, maakt je nog niet deskundig. He, dit maakt je kundig om te weten hoe zo'n ervaring is. Maar ervaring deskundig wil zeggen dat je bijvoorbeeld ook daarna een opleiding gaat volgen. Om meisjes die ditzelfde hebben meegemaakt, om die te begeleiden. En nu komt het gevaar, als je therapeuten hebt die dat nog niet verwerkt hebben, die projecteren dan hun eigen pijn op hun cliënt. Terwijl therapeuten die het helemaal ingekapseld hebben, waar we het eerder over hadden, die kunnen dus daar heel erg door groeien in hun vak.
Ja, dit is een variant op als het je niet doodt, dan maakt het je sterker.
Ja, dus, ja.
Maar nog eventjes terug naar de kinderen met een lang beleefd trauma. Hè? Ja. Dus kunnen die genezen? Kan dat verwerkt worden? Hè? Dus als je dan op je 18e bij een therapeut komt, ja, en je hebt dus een verwaarloosde jeugd. Of nou, ja. Je kan er van alles bij voorstellen. Maar is dat te genezen of is het meer dealen met dan?
Nou, misschien is dat wel een beetje hetzelfde. Hè? Dus je kunt nooit van je verleden af. Maar je kunt wel door hard te werken, je overlevingsreflexen, die er niet voor niks zijn geweest, om die bijna te bedanken, hè, en in de kast te zetten. Maar als je weet wat je niet meer wil of wat je niet meer wil doen, weet je nog niet zo makkelijk wat je dan wel nog moet ontwikkelen. En dat moet je dan dus ontwikkelen op een latere leeftijd dan er eigenlijk voor staat. Want je was toen met totaal andere dingen bezig.
Ja.
Dus het brein kan eigenlijk maar één keer worden bezet. Als jij bent alleen maar bezig met mentaal overleven, of misschien zelfs fysiek overleven, dan is het heel moeilijk om aan allerlei ontwikkelingstaken, toen we het over het verschil tussen ontwikkelingen, dus ontwikkeling definieert zich in dat je allerlei taken moet volbrengen om een volwaardige ontwikkeling door te maken. Op het moment dat je bewust bent, bezet bent met trauma, kun je niet 100% goed aan je ontwikkelingstaken toekomen. En leer je dat dus eigenlijk pas op een latere leeftijd. Maar op latere leeftijd dingen leren is veel moeilijker. He, dus stel, ik leer jou nu Portugees, of toen je 8 was. Dat
enorm verschil.
Enorm verschil. Want ja, op 8-jarige leeftijd is dat een ontwikkelingstaak, en dat je hele psyche daarop ingesteld is taal leren. Hè, 4, 5 jaar. En nu...
Dus iemand die een trauma heeft meegemaakt, die moet alsnog allerlei ontwikkelingstaken doen. Maar, en dat is misschien het positieve.
Zeker.
Dus, dan heb je wel, als je dat doet, dan heb je wel ook die ervaring.
Ja.
Of de trauma omgezet in een ervaring en misschien zelfs een relevante ervaring.
En misschien zelfs wel in een versterking van je persoonlijkheid. Als je het goed doet, dan word je er misschien wel een steviger, robuuster mens van. Ja, en daarom is het ook echt waard om daarin te investeren, hoewel je dus in het begin meer pijn zult ervaren.
Nou, op deze toch nog enigszins positieve noot sluiten we deze podcast af. Dankjewel.
Oké.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.